Ja, Franzier.
Ah, goed. Goed. Goed dat jullie erbij zijn. Laten we de Bijbelstudie openen. In gebed in Jezus' naam. Vader, we danken u voor deze samenkomst, Heer. We danken u, Jezus, dat u deze mensen heeft geleid, Heer, naar dit moment in tijd, Heer, op deze plaats, Heer. Om uw woord te horen, Vader, om bemoedigd te worden, om een nieuw woord van de Heer op te nemen, Heer, en dit uit te werken. Laat het vandaag voedzaam zijn, het woord van God, Heer. Zoals brood elke dag nodig is voor ons, Heer. Laat dit woord brood zijn voor onze ziel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Heer is goed. Amen. Ik ben blij om zuster Hilde. Heel goed dat je erbij bent. Ik hoop dat alles nog goed gaat met u. We bidden zo in Jezus' naam. Zaterdag zeg ik nu zondag. Zondag had ik een boodschap gepredikt over Rahab. Het verhaal van Rahab, de prostituee in het boek van Joshua in het Oude Testament. En hoe haar geloof, ook al had ze eigenlijk geen aanspraak om deel uit te maken van Israël, maar doorheen haar geloof heeft de Heere genade gehad. En doorheen geloof werd ze niet gedood met de rest van de inwoners van Jericho. En ik heb toen gezegd van, in geloof verwacht iets van de Heere. We moeten geloof opwekken dat een verwachting zet op de Heere. Dat Hij je zal beschermen, dat Hij je zal genezen, dat Hij je zal bijstaan, dat Hij je vrede zal geven. Amen. Er komt een moment in je leven dat we allemaal doorheen routines gaan, dat we allemaal misschien bitter worden, cynisch over wat God kan doen, wat Hij niet kan doen, dat we bepaalde zaken in twijfel gaan trekken en die momenten in het leven komen. Amen. Maar dank de Heer dat Hij ons geloof bewaart en behoudt. En dat Hij steeds daar is om, ook al is er nog iets klein, om het vuur aan te blijven wakkeren. Hè? Om steeds te verwachten van de goedheid van God. Want het zit in zijn natuur, het is wie Hij is. En mijn God is liefde, God is een vader voor zijn kinderen. Hij brengt degenen die verloren zijn. Hij is op zoek naar hun. We lezen de parabel van de verloren zoon. Maar ooit heeft iemand die titel gegeven aan die parabel. Maar eigenlijk kan het evengoed de titel worden: de parabel van de zoekende vader. Ik wil maar dat iemand begrijpt dat God goed is. Amen. En dat je iets mag verwachten van zijn goedheid, want het is wie hij is. Hij is een zoekende vader, hij brengt herstel, hij brengt verzoening. En hij heeft het reeds getoond aan het kruis. Het offer is reeds betaald. Het is reeds a done deal, snap je? Het is reeds getekend in het bloed. Dus we mogen er aanspraak op maken, nu dat we gezalfd zijn door zijn Heilige Geest, nu dat we het erfdeel hebben ontvangen, mogen er aanspraak op maken, zijn kinderen. Snap je wat ik wil zeggen? We moeten dus in een verwachtingspatroon terechtkomen van geloof, dat niet kijkt naar wat de gevolgen mogen zijn van mijn beslissingen omtrent God, of ik vrienden ga verliezen of niet. Dat ik niet kijk naar wat ze van mij gaan denken of niet, wat peer pressure ook mogen zeggen, maar dat ik verwacht als ik God volg en ik heb geloof in God dat Hij mij gaat beschermen. Amen. Zoals Rahab, ook al ging het haar leven kosten, ze koos ervoor om het volk van God, om Israël, de kant van Israël te kiezen, om die rode touw, want ze moesten een rood touw, een scarlet rope, hè, ze moesten een rood touw buiten dat raam hangen. Iets wat redelijk opvallend is, iets wat redelijk duur was in die tijd, zo, om dat te maken, zeker van die kleur. Maar ze kozen voor om dat toch te doen, wat de gevolgen ook mochten zijn voor zichzelf. Wel, ze had dat grote gevolgen, want God heeft daar uiteindelijk gered. En dus, in ieder geval, ik kom tot mijn punt, want ik laat direct broeder Emmanuel het woord geven, de Bijbelstudie. Ik wil maar zeggen, ik zei dus, kom met een verwachting. Hè? En zuster Hilde, amen, zij ging op weg naar huis en ze klaagde al, ze zei al meerdere malen tijdens de voorbije weken dat ze pijn had in haar been en dat er een zenuw gekneld was. En zelfs de dokters hadden gezegd dat het niet meer beter ging komen. Eigenlijk dat ze ermee moest leren leven. Hè? Pijn in het been, pijn in de rug. Ze kon amper haar been strekken en bewegen. Maar op weg naar huis, toen dat ze in de taxi stapte, kon ze opeens gewoon haar been bewegen en makkelijk in en uit de passagierszetel komen, dat zelfs de taximan verbaasd was dat ze er terug in en uit kon stappen zonder moeite. En dat hij zelf had opgemerkt van, hey, wat is er gebeurd? En zuster Hilde heeft gezegd, God heeft mij genezen. Amen. En dat is wat we geloven. Amen. Dat is wat zij gelooft. Dat is wat zij gelooft van tevoren. En God heeft het inderdaad zo gedaan. Dus kom met een verwachting dat de Heer goed is. Amen. Wat de dokters ook mogen zeggen, God heeft het laatste woord. Amen. Ik wist niet goed wat prediken voor zondag. Want ik wou eerst een andere preek pakken. Ik had iemand anders in gedachten. Maar ik weet ondertussen hoe God met mij werkt. Als ik gefrustreerd geraak over een bepaalde boodschap en ik krijg het er niet uit en ik heb ineens een andere optie, dan is dat meestal de goeie. In ieder geval, God weet altijd wat hij doet. Hij weet het altijd uit te werken op de juiste tijd, op de juiste plaats. Amen. Kan iemand zeggen, dank u Jezus voor deze getuigenis. Dus verwacht. Blijf doen waar je aan het doen bent voor de Heer en verwacht de Heer, ga je op een of andere manier. Het is misschien niet de manier dat jij denkt dat je gezegend gaat worden, maar op de een of andere manier en zal je bijstaan. Broeder Emmanuel, alsjeblieft geef ons de Bijbelstudie. Of wat God op je hart heeft gelegd in Jezus' naam. Amen.
Prijs de Heer. Ik kan mijn scherm nog niet delen.
Oh ja, dat is waar. Ja, nu wel.
Right. Prijs de Heer, iedereen. Het is goed om jullie allemaal hier te zien. Na
Wil
de.
je delen, broeder Emmanuel?
Sorry?
Wil jij je scherm delen?
Oh nee, ik bedoel mijn video. Mijn excuses.
Ah, oké.
Ja, mijn video. Als u kan met de verse.
Ja.
Dank u. Mijn prijs, Heer, iedereen. Een aantal weken geleden hebben we gesproken over de eenheid van God. We hebben gesproken over hoe God één is. En ik heb de Bijbelstudie nog niet kunnen afronden. Ik vind dat is zeker een fundament is in ons geloof. Zeker weten wie God is, kennen wie hij is als individu. Natuurlijk, nadat we daar zijn en we zien hem, amen, van de buitenkant, zijn karakter, dan is de volgende stap de God kennen van binnen, zijn karakter ervaren, het woord levend maken. Maar zonder kennis en zonder weet, daar worden mensen heel snel misleid, omdat we het woord van God niet goed kennen. Omdat we niet weten wie God is en wie hij is, geopenbaard door in zijn woord. Dus we hebben gesproken vorige keer over hoe Jezus de Vader gemanifesteerd in vlees is. En de Vader is God. En als je niet bij bent geweest, ik zou je aanraden om terug te gaan, om notities te nemen. Als je de notities nodig hebt van deze studie. Nadat wij het afgerond hebben, we zitten in dezelfde groep, kan me altijd vragen en sturen om je de notities te geven, de versen, dat je ze kan bestuderen. Dit is iets dat we, amen, moeten herinneren, dat we onszelf moeten herinneren, dat we moeten verspreiden dat de Heer Jezus God is, dat er geen buiten hem is, dat hij almachtig is, en dat er geen naast hem is. En dat hij degene is, amen, die zichzelf gaf toen hij op aarde kwam. Amen, de zoon van mens, de zoon van God en voor ons stierf. Dat maakt het verhaal van God zoveel zoeter. En denkend over deze studie werd ik herinnerd aan de Israëlieten. Toen de Israëlieten, broers en zusters, toen Mozes naar boven ging, amen. Mozes, die nog niet het woord van God heeft gebracht, amen, geschreven. Het woord van God was nog niet genoteerd op papier. Alles dat ze wat ze wisten van God was wat ze ervaarden en wat Mozes heeft getoond en heeft gezegd. Ze wisten zelfs niet wie God was, zoals we vorige keer hebben gelezen. Toen God Mozes riep, zei Mozes, hoe zullen de mensen je kennen? Wat is de naam van deze God? En hij zei enkel, ik ben wie ik ben, of de ik ben. En uiteindelijk, nadat Mozes een lange tijd weg was geweest, werden de mensen ongerust. En ze bouwden God in hun eigen beeld. En als je kijkt naar de woorden, die gouden kalf, dat was niet een beschrijving van een andere God. De Israëlieten zeiden, dit is Yahweh. Hoofdletters Heer. H-E-E-R, Yahweh. Dat is Yahweh die ons van Egypte heeft gebracht. Ze maakten God in hun eigen beeld. En je kan denken, is het zo belangrijk om te kennen wie God is? Is het zo belangrijk, amen, om deze theologische dingen te bestuderen, om er een benadrukking op te zetten? Dat is belangrijk, omdat God het benadrukt in zijn woord. Wij stellen de lijnen niet op, amen. De lijnen zijn al reeds getekend, al duizenden jaren geleden, door het woord. En het woord, amen, was voorbestemd voor ons. Het woord was niet opgemaakt door mensen die er op dat moment aan dachten. De Bijbel zegt dat heilige mensen bewogen werden door de Heilige Geest om te schrijven wat wij zien nu als het woord van God. En dus deze race is zeker informatief. Deel 2 wil ik beschrijven hoe de Bijbel toont, door in de verse dat Jezus de Heilige Geest is. Of dat je de Geest van God Jezus is. Wat is de Heilige Geest? In het hele Schrift, in het Oude en Nieuwe Testament, zien we Gods Geest in actie. Wanneer de profeten werden gevuld door zijn Geest, werden gevuld, was door zijn Geest begonnen ze te profeteren. Toen de wereld werd gemaakt, zweefde Gods geest boven de wateren. Wat mensen verwart is het idee dat de geest van God een aparte persoon zou zijn. Jij als mens, amen, om een vergelijking te maken, hebt een menselijke geest. Hoewel jouw menselijke geest niet gescheiden is van jou als verschillende personen. Je kan juichen in je geest. Je kan, amen, jezelf verblijden in de geest. Jezus verblijdde zichzelf in de geest. Amen. Dus God is geest, zegt de Bijbel in Johannes 4, vers 24. Omdat hij alles tegelijkertijd vult, hij is allesvullend. Hij vult ruimte, hij vult alle tijd. Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je niet een andere persoon van God. Wanneer, amen, 100 mensen, we gaan het zien, gevuld worden met de Heilige Geest tegelijkertijd, zijn dat niet verschillende personen. Maar het is dezelfde God die zich in ieder van ons, amen, zetelt. Die ieder van ons vult. Het is geen andere persoon. Het is geen minder of kleine God. Het is geen demigod. Het is niet God met drie hoofden. Het is geen gouden kalf die we gemaakt hebben. Maar het is, zoals de Bijbel zegt, één God. Dezelfde God kan zich, amen, tonen in verschillende plaatsen en op verschillende plaatsen aanwezig zijn. Vanuit de hemel sprekend en op aarde wandelend. Dus zoals Johannes zegt, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Romeinen 8:9. De geest van God is niets anders dan Jezus, zijn eigen geest, zoals de schriften overduidelijk aantoont in het Nieuwe Testament. Hij zegt, jij tegelijkertijd bent niet in het vlees, maar in de geest. Indien de geest Gods of van God in jou woont, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus als iemand de geest van God of de geest van Christus niet levend in zich heeft, als iemand niet doopt is, die persoon behoort hem nog niet toe. 1 Petrus 1, vers 11. Dat ik zei dat de profeten spraken in het Oude Testament voordat Christus al geboren werd, spraken ze door in de geest. Amen. Terwijl ze naspeurden op welke hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Prijs de Heer. Dus we zien dat Christus een geest heeft. Het is de geest van Christus. God, amen, de Vader is geest. Hij zelfs de Bijbel zegt dat hij de vader van alle zielen is. Of van alle geesten. De Heilige Geest is geest. Maar wat zegt de Bijbel in Efeze 4, vers 4 tot en met 6? Spreekt het over verschillende geesten? Spreekt het over verschillende personen? Zijn er drie geesten? Woont de geest van Christus in mij, zoals Romeinen zegt? Dat als de geest van Christus niet mij is, ik niet van hem ben, is de geest van de Vader in mij? Of is het de geest van Christus? Dat zijn niet drie geesten. Met één lichaam en één geest. Gelijk ook geroepen zij, ook wij geroepen zij in één hoop. In één lichaam en één geest. Zoals één hoop, zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Dat is in de naam van Jezus. Eén God en Vader. Van alle, die boven alle, door alle en in alle is. En dat is de één geest. En dat is de één Heer. En dat is degene op wie wij geloven. Dat is degene die ons heeft geroepen. Dat is de één roeping die we hebben. Wij zijn één lichaam, amen, gedoopt door dezelfde geest van de Vader. Dus de Bijbel maakt overduidelijk dat Christus, amen, de Heilige Geest is. Omdat Christus, de Geest van God, Christus is. Amen, is dat duidelijk? Laat me weten als ik slomer moet gaan, als jullie het kunnen absorberen. Amen. En als je mee bent, zeg maar amen, typ amen in de chat. Prijs de Heer. Amen. Amen. Prijs de Heer, dan zal ik doorgaan. Oké, amen, amen. 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 Dus wie Jezus is. Jezus is God, zoals ik in de vorige boodschap gaf. Die zichzelf gemanifesteerd heeft in vlees. En daarop zou ik dieper gaan. Wat de menselijkheid van Jezus betekent. Hoe Jezus, amen, kan wandelen onder ons. Hoe Jezus dingen kan doen zoals groeien in wijsheid. Hoe kan God groeien in wijsheid? Amen. Hoe kan God een lichaam hebben? Hoe kan diezelfde God, amen, bidden? Wat betekent het voor de diviniteit of de goddelijkheid van Jezus? Maar als je in de Zoon, Vader en Heilige Geest gelooft als verschillende personen, krijg je een probleem. Want de Heilige Geest wordt aan ons gegeven. Net als de Geest van Christus en de Vader die Geest is, woont in ons. Betekent dat je drie geesten hebt, maar dat klopt niet. Want de Bijbel zegt hier in Efeze dat, amen, dat we één geest in ons hebben. Dan gaan we naar Johannes 14, vers 7 tot en met 9. maakt Jezus hetzelfde punt tegen zijn of tot zijn discipelen. Hij spreekt rechtstreeks tegen zijn discipelen dat hij de Vader en de Heilige Geest is. Nu, dit is wat aan mijn ook diepere grond. Want God speelt meerdere rollen. Daar gaan we het ook over hebben. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem. Want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat onze Vader zien, Heer. Maar meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je mij niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Amen. Dus Jezus maakt het overduidelijk. Amen. Als een vader een totaal andere persoon is, hoewel Jezus de fysieke manifestatie is, de vader op aarde is. Amen. Als hij dat niet was en het was totaal een andere persoon, en we hebben meerdere personen, dan zou hij tegen Filippus zeggen: Filippus, hier is de vader. Is een andere persoon, hoewel ik op hem lijk, ben ik hem niet. Nee, maar de volheid van de goddelijkheid is in Jezus Christus. Dus Jezus berispte Filippus, omdat hij niet begreep bij wie hij was en met wie hij had gelopen. Als de vader een aparte persoon had, dan kon Jezus aantonen. Amen. Of hij kon zeggen: Filippus, je kan de vader niet zien. Maar Jezus zei: hoe lang ben ik bij jullie geweest? En jullie kennen mij nog steeds niet. Ronduit verklaarde Jezus dat hij vader is. Hij zei: ik ben het. Johannes 14, vers 16 tot en met 18. In hetzelfde hoofdstuk. Dus Jezus spreekt over de Heilige Geest. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem nog niet of kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Kunnen we ook naar de NBG? Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nu de NBG. Amen. De geest. Oké. Okay. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jij kent hem, want hij blijft bij jullie. En hij zal in jullie zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Het is Jezus die spreekt over de Heilige Geest. Hij zei dat ze de Heilige Geest hadden gezien. De wereld heeft hem niet gezien. Omdat zij hem hadden gezien. Hij verklaarde dat de Heilige Geest bij hen was, maar in hem zou komen. Hij zei ook dat hij en niet als wezen achter zou laten. Dat woord betekent vaderloos, of als orphans, of als wezen. En hij zei dat hij bij hun zou zijn. Hij zei eigenlijk dat hij bij hun zou zijn in een andere vorm. Dat is de Heilige Geest. Jezus is Jezus in een andere vorm. Jezus als pure geest. Jezus, ze hadden Jezus gezien, lichaam, amen. Maar wanneer Jezus in je komt leven, dan zie je geen handen, dan zie je geen benen, maar toch zie je Jezus, dat is zijn geest. Jezus, de Heilige Geest, is Jezus, amen, als geestvorm die de wereld vult, die de gelovigen of de believers vult. Hieruit blijkt dat Jezus niet gescheiden is van de Godheid. Al gaan we naar Colossenzen 8. 8 vers Sorry, Kolossenzen 2, vers 8 tot en met 9. Dus hier spreekt de schrift over de Godhead of de goddelijkheid. Amen. Je hebt dat vaak gehoord, de term, oh, de Godhead. Ik denk niet dat het een bekende term is in het Engels, maar in het Nederlands, maar in het Engels heb je het vaak gehoord. Wanneer mensen spreken over de drievuldigheid, spreken ze vaak over de Godhead. En dat God, dat het Godhoofd, amen, drie personen is. En ze gebruiken deze vers. Zie toe dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want, vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid, lichamelijk als mens. En de drie-eenheid bevindt haar oorsprong in menselijke filosofieën en menselijke filosofische pogingen en heidense, amen, heidense wereldbeelden die probeerden te verklaren wie God was. Maar God heeft zich reeds verklaard. Amen, als je bouwt op een ander fundament dan Jezus Christus, dan zal het snel vallen. Dus ik wil, maar gaan we nu naar Genesis 1, vers 26 tot en met 27. En ik denk dat we allemaal naar dezelfde versen gaan, als God één is. Wat met deze vers? Wat met deze vers? Ik weet dat de Bijbel zegt in Deuteronomium 6:4 dat God één is. Ik weet dat het fundament gebouwd is, maar er zijn een paar versen die moeilijk te verklaren zijn in dat standpunt. Maar ik beloof je, wanneer je schriften beantwoordt met schriften, dan kom je snel de waarheid. In plaats van te redeneren, oké, God is dit, maar misschien is hij dit waardoor hij dat kan zijn. Dat is niet, amen, hoe we onze theologie bouwen. We bouwen op een schrift, amen. Dus deze kan wel naar NBV. Okay. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Amen. 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dus er wordt beweerd, amen, door bepaalde theologieën, dat wanneer in vers 26 God sprak in de meervoud, dat hij communiceerde met een andere persoon die ook God is. Nu, de Bijbel zegt dat niet per se. In het Oude Testament is dat ook een vreemd concept. Want het zegt niet dat de Vader sprak tegen een andere persoon. Het woord zegt God. Dus als hij tegen iemand anders sprak, die persoon zou niet God zijn. Amen. Maar God in zijn geheel wordt hier benoemd. We gaan zo meteen naar andere versen. Dus hoe dit beantwoord wordt, er zijn meerdere manieren om hier naar te kijken. Eentje is dat God sprak in, dat in het Engels is dat King's Speech. In het Nederlands zou dat. Ik zal niet het exacte woord, maar dat hoe koningen spreken, koningspraak. Koningen spreken vaak in de meervoud om hun gezag en hun majesteit en autoriteit te betonen. Dat is hoe de Joden ernaar keken. Omdat je in zeker Genesis 1 in de context geen andere, je ziet dat er geen audience is, dat er geen massa is waar God tegen spreekt. En andere Wat ook te bewijzen is door schrift. Dan gaan we naar Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. Zien we hoe God wordt. Amen. Dat God wordt omringd door zijn engelen. Dat Jesaja een beeld krijgt van de hemel. En hij ziet maar één persoon op de troon. En God in koninklijke spraak spreekt in meervoud. In het sterfjaar van koning Jesaja zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. Hoeveel tronen zijn dat? Amen. Hetzelfde beeld als Johannes zag. Als iemand het kan zeggen, hoeveel tronen zijn er in de hemel? De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Amen. Eén troon. Boven hem stond serafs, type, amen, hemelse wezens. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Dit is ook iets in, amen, in Hebreeuwse spraak of in dus, de taal van het Oud-Hebreeuws. Ze hadden geen uitroeptekens. Hoe in de Bijbel iets wordt benadrukt, of in het Oud-Hebreeuws, is als je iets wilde benadrukken, een karaktereigenschap, dan herhaalde je het in de meervoud. Dus heilig, heilig, heilig staat voor het heiligst. Amen. Door te spreken, amen, dit woord te herhalen, benadrukte ze de heiligheid van God die op de troon zat. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Ik zie maar één persoon hier op de troon. Amen. Ga verder. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: Wee mij, ik moet zwijgen. Want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning, de Heere van de hemelse machten gezien. Amen. We hebben het allemaal ervaren in een mate. Amen. Je ziet, je leeft je leven en de heiligheid van God. Amen. Je ontmoet God voor wie hij is. En je kan niks anders doen, amen, dan bekeren. Je kijkt in, dat is hoe heilig deze God is. Amen. Deze God is genoeg. Amen. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee en zei: Nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heere zeggen: Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: Hier ben ik, stuur mij. Wie kan namens ons gaan? Dat is koninklijke spraak. Amen. De Heer sprak, amen, in zijn majesteit. De koningen van die tijd, wanneer ze spraken ze in meervoud. In Genesis 1 toonde de Heere zich, zeker voor de Hebreeuwen. Die was een cultuur die God niet kende. Die sprak, amen. Die leerde over Egyptische goden. Die leerde over, amen, de God van de Nijl. De God van, amen, de zon, de sterren en de maan. Deze God en die God. En wat God doet in Genesis. Mozes, die dit leerde aan de Egyptenaren. Je ziet één koning, je ziet één God. Hem alleen. Hij maakt, amen, die zogezegde goden. Hij maakt de zon en de maan. Hij scheidt de wateren. En hij zegt: Laat ons, prijsheer, laat ons mens maken in ons beeld. En dan maakt hij de mens in zijn beeld. Hij maakt Adam enkelvoud. Amen. Schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mensen. Dus we zien deze één persoon die spreekt. Amen. Die het aankondigt. Je ziet God heel vaak aan men in Genesis aankondigen. En dan begint zijn geest te werken. Ik geloof dat God ook schiep met zijn woord. Ik denk zelf dat het meer, amen, in lijn is met de schriften. Dat wanneer God spreekt en hij aankondigt en zijn geest begint te werken, dat dingen gedaan worden. Omdat hij is een koning. In de hemel wordt hij gezien als koning. In de visioenen die van God worden getoond, is hij een koning. Omringd met zijn hemelse, amen, koord. Dan gaan we naar Job, vers 38, 6 tot en met 7. Een andere manier om dit, amen, simpelweg uit te leggen, is wanneer een leider zegt, amen, laten wij dit of zo doen. Of wanneer een partner, een man een huis gaat kopen en hij spreekt tegen zijn vrouw en hij zegt, laten wij dit en zo doen. Of laat mij of laat ons dit doen. Ook al is het maar één partij die dat in het moment kan doen. Hier spreekt Job, waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelen en Gods zonen het uitschreeuwen. Misschien beginnen met vers 5. Hier, vers 4. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, is God die tegen Job spreekt. Dat is een mooi verhaal. Als je zoveel weet, wie stelde haar grenzen vast? Wie? Weet jij dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? In Jesaja zien we wie dat heeft gedaan. God zegt dat hij het alleen heeft gedaan en niemand naast hem. Hebben we vorige keer gelezen. Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren, de engelen, samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde. Dus dit vertoont dat de engelen erbij waren. Amen. Toen God alles begon te scheppen. En mensen waren bij de schepping aanwezig. Ze waren en juichten. Amen. En celebraten. De schepping toen God alles begon te schapen. Ze vierden. Amen. Ze vierden het. Ze verheugen zich wanneer de zondaar zich bekeert. Toen God sprak, waren zijn engelen aanwezig en zij prezen God voor zijn scheppingswerk. Maar dat betekent niet dat toen God, amen, Jesaja stuurde of toen God alles maakte, dat hij een andere persoon erbij was. Zoals we in het begin hebben gelezen. Misschien kunnen we terug naar die vers gaan. Volgens mij zit Jesaja 44, vers 24, maar ik zal het nakijken. Ja, 44 vers 24. Vers 4. Amen. Ontvangen jullie deze boodschap? Jesaja 44. 24.
Sorry, Emmanuel, mijn programma was even aan het vriezen.
Dat is
Zeg
geen
het nog
probleem.
eens, Jesaja?
44 vers 24.
Ah, oké.
Amen. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd. Ik, de Heer, ben het die alles gemaakt heeft. De enige die hemel heeft uitgespannen. Die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Amen. Wijs de Heer. Ik denk dat het woord voor zichzelf spreekt. Wijs de Heer. Nu gaan we naar de volgende vers. Johannes 1, vers 1. Die wordt uit context gehaald. door, amen, vele, door bepaalde theologische denkbeelden die gebouwd zijn op filosofieën. Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Oké, dus dit is de interpretatie die wordt gebruikt door. Dit is hoe velen het interpreteren, deze manier. Die zeggen, die vervangen het woord op een bepaald moment, amen, met Jezus. Maar ze doen het niet consistent. En ze vervangen God met de Vader. En ze doen dat ook niet consistent. Amen. Dus wat ik bedoel. Ze zeggen in het begin was Jezus. En Jezus was bij. Ze zeggen hier niet de Vader. Ja, hier zegt de Vader. Jezus was bij de Vader. En Jezus was God. Hoewel het hetzelfde Griekse woord is, in dezelfde context, vervangen ze de betekenis om een theologie, amen, te behouden. Dus zeg, in het begin was Jezus en Jezus was bij de Vader en Jezus was God. Als ze consistent waren of bleven, dan zou dit niet duidelijk zijn. Zou deze vers raar zijn of vreemd? Je zou dan zeggen, in het begin was Jezus en Jezus was bij de Vader en Jezus was de Vader. Dat is wel wat je krijgt wanneer je consistent bent. Het woord eigenlijk is logos. Wat betekent het woord? Maar is ook het gedachte of de idee. Dat is hoe het woord, dat is de juiste, amen. Dat zou dan de juiste interpretatie zijn. Het woord daar betekent het idee. Hoe Jezus, amen. Het idee van de schepping, God die zichzelf manifesteerde en kwam op aarde, dat is de juiste interpretatie. Gaan we naar Openbaringen 13, vers 8, lezen we het verder. Dus de gedachte of idee, Johannes 1, dat is Gods zelfexpressie. Openbaringen 13, 8. Dit is hoe de Bijbel spreekt over het idee van Jezus. Alle mensen die op aarde leven, zullen, is dat vers 8? 13, vers 8. Oké, amen. Alle mensen die op aarde leven, zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Eventueel ook in de NBG. Oké, en allen die op aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is zeder of voor de grondlegging ter wereld. Dus het boek zegt hier, en dat is ook in Engelse vertalingen, dat het lam geslacht is voordat de wereld, amen, ontstond. En je ziet ook in de brief van Paulus, dat spreekt over Jezus voordat de wereld bestond. Hoe kan de uitdrukking dat de lam geslacht wordt voor de grondlegging van de wereld, welke betekenis kan dat hebben? Dat betekent niet dat Jezus werd geslacht voordat hij op aarde kwam. Want Jezus was niet geboren. Amen. En als je gelooft dat hij een andere persoon was, hoe zou je dan een geest slachten voordat het, amen, een mens wordt? In plaats van, betekent het dat God in zijn voorwetendheid wist dat de mensen zou zondigen. En daarom had hij het plan of het idee om ons te verlossen. Hij had de logo's om ons te verlossen. De logo's was bij God. En de logo's was God zelf. En deze logo's werd vlees. en woonde bij ons. Amen. En wij zagen zijn glorie. De glorie als enig geborene van de Vader. Vol genade en waarheid. Amen. Dus zelfs voor de grondlegging van de wereld was God aanwezig in het begin met een plan om ons te verlossen. En dit plan was hemzelf. Iets anders om te begrijpen is waarom en hoe Jezus bad. Hier zullen we ook over spreken. Gaan we naar Matthäus 21, vers 18. En daarna gaan we naar Lucas 2, vers 52. Dus Jezus bad. Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Amen. Dus Jezus kreeg honger. We zien meermaals Jezus bidden. Nu gaan we naar Lucas 2, vers 52. We zien dat Jezus dingen doet zoals bidden, honger krijgen. Betekent dit dat hij bidt naar een andere persoon? Hoe kan God bidden? En als God en als Jezus een andere persoon is, dan zou je de vraag beantwoorden: waarom zou hij bidden naar en waarom zou hij bidden naar of aan de Vader als hij gelijk is aan hem? Want dat is wat ze leren. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hoe kan de wijsheid van God toenemen? Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Hoe kan God toenemen in de gunst bij zichzelf, of als hij God is. We weten dat God geen honger kan krijgen. We weten dat God alleswetend is, dat hij niet wijzer kan worden. We weten dat God niet kan bidden. Maar Jezus is God als mens. We hebben God in de hemel, de Vader. Die God, omdat hij een geest is. Hij is overal tegelijk, zoals we in het begin zeiden. Hij kwam als mens zonder de hemel te verlaten. Maar als God mens wordt, amen, dan is hij ook echt mens. Dan kan God honger hebben. Amen. Hoewel hij de volheid van de goddelijkheid belichaamde, zoals Colossens heeft gezegd, zoals we net hebben gelezen, kan God, amen, zwak zijn op dat moment. Amen. Maar hij laat zien dat hij God is wanneer hij zonde vergeeft, wanneer hij wonderen doet. Dat is zijn goddelijke natuur aan het werk. Zo zie je twee naturen van Jezus. God, amen. God op aarde, maar toch ook mens. Wanneer hij slaapt en hij honger heeft, dat is zijn menselijk. Jezus bad omdat mensen moesten bidden om niet in verzoeking te vallen. Hij moest zijn vlees kruisigen, want hij was, amen, verleid, zoals de Bijbel zegt. Zoals wij in alle punten. Gaan we naar Hebreeën 4, 15. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Dit is een persoon die op de proef is gesteld, amen, die getemd is, amen. Amen. Hij bad zelfs in zijn eigen vlees, niet mijn wil, maar uw wil gedaan worden. Is God verdeeld? Amen. Is er een persoon in God die ook God is? En een andere persoon in de hemel en die hebben andere willen? Die hebben een andere wil? Nee. De mensheid van Jezus worstelde met zijn goddelijkheid in gebed. En hij zei niet mijn wil, maar uw wil gedaan worden. Amen. Hij bad omdat zijn mensheid onderworpen moest worden. De Bijbel zegt zelf in deze psalm dat in Psalm 65, vers 2. Dat al dat vlees is naar de Heer zal komen in gebed. En als laatste vers gaan we daarna naar Galaten 5, vers 17. U komt de lof toe, God die woont op de Sion is. U zult ontvangen wat u beloofd is. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Kunnen we dat ook in de NBG openen? De NBG. En daarna kunnen we naar Galaten 5:17 gaan en sluiten we zo af. Vers 2. Hoorder van het gebed. Tot u komt al wat leeft. Jezus die vlees is, die leeft als mens. Hij moest komen naar degene die gebeden hoort. Hij moest komen als mens en zichzelf onderwerpen. Omdat, zoals Galaten 5:17 zegt, dat het vlees tegen de geest is. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. Van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat jij niet doet wat je maar wenst. Amen. Prijs de Heer. We zullen volgende keer de laatste deel doen samen. Amen. Als de Heer ons toelaat en meer tot het kennis komen van God. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Amen. Luister deze boodschap zeker terug. Leer ervan. Doe zelf je studie. Lees boeken over de eenheid van God. Studeer de Bijbel. Amen. En ik laat het woord terug over aan Pastor. Dank u wel.
Amen, dankjewel, broer Emmanuel. Amen voor deze uiteenzetting over de eenheid van God. Inderdaad, God is één, er is één God. En het mysterie is inderdaad hoe dat die God mens werd. Hoe dat hij de alomvattende, alleswetende, alkrachtige geest van God. Want God is geest, zoals beschreven staat in God. God is niet te bevatten, God kan men niet bevatten. Amen. Hoe dat die mens werd, dat is een mysterie. En nooit is hij, zijn goddelijkheid heeft hij afgelegd buiten de incarnatie, buiten in zijn menswording. Hè. Buiten zijn menswording was hij nog steeds God, was hij nog steeds de geest van God. Dus dat is een mysterie. Desondanks, God is nog steeds één. Er zijn geen drie personen in de goddelijkheid. Er is maar één persoon en dat is Jezus Christus. Persoon is trouwens een menselijk concept. God is als het ware niet echt een persoon. Amen, want hij is geest. Maar er is. Jezus Christus werd. Sorry, Jezus Christus is daadwerkelijk God die mens werd. En dat is niet altijd makkelijk om uit te leggen. En je hebt waarschijnlijk veel informatie gehoord. Maar zoals broer Emmanuel zegt, probeer het woord van God te bestuderen. Er zijn er wel een aantal boeken over geschreven. Je kan heel veel online vinden. Maar vraag het gewoon zelf aan de Heer. Heer, wie ben jij? Hè? Wie ben jij? Hoe moet ik je aanspreken? Tot wie moet ik bidden? En God zal het inderdaad redelijk duidelijk maken. Laten we bidden. Dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Ik dank u, Vader. Halleluja, voor wat u heeft gedaan tijdens deze Bijbelstudie. Heer, ik bid mijn verwachting dat u zal openbaren wie u bent, Heer. Zoals u zichzelf heeft geopenbaard aan Mozes, Heer. Zo kan u zelf openbaren aan ons, Heer. Ik dank u, Jezus, dat u mag komen, Heer, tot ons, Heer. Halleluja. Openbaar uw liefde, Heer, tot ons, Heer. En dat we daarin mogen kunnen wandelen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Vergeet vrijdag niet iets gebedsavond. Gebedsavond vanaf 7:30 in de kerk. Oké? Hopelijk Zie ik jullie daar. Dus vergeet vrijdag niet gebedsavond om half 8. God zegen. Bedankt voor het komen luisteren. Bedankt voor het woord, Emmanuel.
Dank u
Dag
wel,
moeder,
gezegend.
Cornelia, Hanna, Hilde, Rebecca en Lea. Dag.
Ja, God zegen.